Deze week zal weer de Pinksterconferentie van Opwekking plaatsvinden, waar Israël elk jaar een belangrijke plek heeft. Dit jaar spreekt ook de Arabische voorganger Salim Shalash uit Nazareth. Vroeger voelde hij haat tegen Israël, maar nu is dat heel anders. Met hem bespreken we wat zijn boodschap gaat zijn. Maar eerst bespreken we met dominee Kees van Velsen de actualiteit rond Israël en wat Israël met Pinksteren te maken heeft. Kees, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan met jou actualiteit bespreken. We gaan de Bijbel open doen. Je hebt hem zelf al open voor je liggen. Maar er is natuurlijk de afgelopen dagen ook weer veel gebeurd, hè, rondom Israël en het Midden-Oosten. Onder andere dit. De Amerikaanse president Donald Trump die heeft Iran gewaarschuwd dat het nog maar korte tijd heeft om tot een deal te komen. Dus de druk wordt opgevoerd. Zowel in de VS als Israël die zouden openstaan voor het hervatten van de gevechten in Iran. Dat melden Israëlische media. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? De spanning lijkt
de spanning
een beetje op te
bouwt inderdaad. En het heeft ermee te maken dat het feit is het verwarrend om nu te constateren wat is er nu precies gebeurd. Dat was ook al trouwens met een eerdere oorlog met Iran was dat het geval. Wat is nu werkelijk, zeg maar, gerealiseerd van de doelen die gesteld waren, namelijk dat Iran dus inderdaad geen kernmacht zou kunnen worden. Er is ook gesproken over dat materiaal, om dat werkelijk fysiek dan mee te nemen.
Dat nucleaire materiaal.
Dat nucleaire materiaal, zodat ze dat niet verder dat wat verrijkt is. En dat men ook zei, een van de redenen om deze oorlog opnieuw te beginnen was dat Iran op het punt stond om een atoomwapen vrij snel te kunnen ontwikkelen, maar ook dat ze het nog veel dieper in de grond wilden gaan verbergen, dat specifieke nucleaire materiaal. Dat zou nog niet gelukt te zijn. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Straat van Hormuz, benzine- en dieselolieprijzen, noem het maar op. De hele wereld is in beroering daarover.
Heel Iran, of tenminste grote delen, zijn ook verwoest door bombardementen.
Precies.
Er is veel gebeurd.
Maar ook dat bijvoorbeeld Iran landen eromheen, Arabische Verenigde Emiraten, is gaan aanvallen. Ook eigenlijk lijkt het wel lukraak. Zelfs nog op een gegeven moment richting Turkije. Dat was een per ongeluk zogenaamd. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dit begonnen bent, dat je dit moet gaan afmaken, hoe hard dat ook mogen klinken.
Maar tegelijk, Iran lijkt open te staan voor een vredesakkoord. Pakistan die zegt dat het een nieuw voorstel heeft ontvangen van Iran om de oorlog te gaan beëindigen. Denk jij dat een vredesovereenkomst tussen Iran en de VS en Israël ook echt vrede kan brengen?
Ja, in die zin. Omdat men ook ziet van de klassieke nog vanmorgen eigenlijk, dat Iran ook op het punt staat om het gewoon economisch volledig in elkaar te storten. Ja. Alleen dat men zegt, het regime trekt zich er weinig van aan. Die zorgen wel dat zij het goed hebben. Ja. Dus er komt wel van allerlei kanten druk. Tegelijkertijd is dit het continue, de repeterende breuk, dat gezegd wordt, maar ze willen wel spreken. En als of het nou in Qatar was, of in Cairo, of in Pakistan. Het was elke keer hetzelfde. Ja, nu willen ze. En dan bleek dat steeds niet het geval te zijn, waarbij Iran bijvoorbeeld zei, nee, wij willen absoluut die mogelijkheid houden om nucleaire wapens te kunnen ontwikkelen. En dat is een no-go. Dat gaat gewoon simpelweg niet gebeuren.
Ja.
En dus naar mijn idee, ik mag hopen dat het gebeurt, maar ik zie het nog niet gebeuren.
Nee.
Juist omdat men natuurlijk ook ontdekt in Iran dat ze hiermee simpelweg ik zat mijn arm te drukken, dat ze dus zeg maar het druk kunnen zetten op het hele systeem van die nucleaire wapens.
Dat in de is zin hen, van dat zullen ze nooit willen opgeven.
Dat zullen ze niet willen opgeven, denk ik.
Nee, we blijven dat nieuws natuurlijk op de voet volgen. Ander nieuws in Israël is, de Times of Israel die heeft gemeld dat het Israëlische leger meerdere onderzoeken is gestart naar aanleiding van kolonistengeweld op de westelijke Jordaanoever. En voor de kijkers thuis, we hebben daar vorige week ook een uitgebreide uitzending over gemaakt. Dus als u daar meer over wil weten, dan kunt u die terugkijken. Maar dat kolonistengeweld dus. Hè? Want bij een van de incidenten keken verschillende soldaten toe, terwijl verschillende Israëli's met gezichtsbedekking de Palestijnse auto's in brand staken. En die soldaten die worden onderzocht. Die zijn dus voorwerp van onderzoek. Wat vind je daarvan?
Twee dingen. Als dit waar is dat het zo gebeurd is, dan is het onrecht en het moet bestraft worden. Dat is heel duidelijk. Wat ook aanleidingen zouden kunnen zijn. Dit kan simpel niet. Je kunt niet als Israëlische jongere, wat ook onze collega Leon Meijer inderdaad vorige week vertelde, je kunt een aantal van dat soort dingen niet doen. Daar zijn we volstrekt op tegen.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik het wel bijzonder dat het Israëlische leger nu zegt, wij gaan dat onderzoeken. En dat wordt dan ook inderdaad onderzocht. En recht is recht en krom is krom. Als dit gebeurt, is het niet goed.
Wordt het goed genoeg onderzocht? Want er zijn critici en die zeggen van, nou, Israëlische regering, jullie kijken te vaak weg van die gewelddadige aanvallen van extremistische kolonisten. Omdat er Het leger die heeft 867 incidenten van nationalistische misdrijven en geweld door kolonisten gemeld in 2025. 2024 was dat 682, dus dat is toch een forse toename geweest in een jaar. Hoe kijk jij daarnaar?
Opnieuw, als dit klopt, moet het worden aangepakt. Tegelijkertijd is voor mij altijd de vraag, gebeurt dit in een A, een B of een C-gebied in Judea en Samaria? Een C-gebied, voor alle duidelijkheid, is onder beheer van Israël, maar daar wonen ook Arabische mensen, Palestijnse mensen wonen daar ook. In A-gebieden woont geen Joden meer, dat is volledig onder Palestijns beheer.
Ja.
Er gebeuren van weerskanten daar verschillende dingen. En ik vind het erg belangrijk om ook in dit geval de twee kanten te benoemen. Mm-hmm. Maar dat geldt dus ook als dat in het nadeel is van Israël. Als het in het nadeel is van, mensen, jongens, dit kan echt niet. Dan moet dat aangepakt worden. Ja. Christenen voor Israël, maar daar staan we volledig achter. Dat moet op de bodem onderzocht worden. Mm-hmm. Nogmaals, wat recht is recht en wat krom is krom.
Ja, en wat Leon Meijer vorige week in de uitzending ook zei. Het gaat om een relatief kleine groep, een aantal honderden kolonisten in vergelijking met, ik meen, 600.000 Joden die op de Westbank wonen. Dus het gaat eigenlijk om een hele kleine groep binnen die grotere groep.
Sterker nog, ik ken een aantal mensen die daar wonen en leven. Mm. En die willen juist heel graag samenwerken met Arabische mensen. Er zijn verschillende bedrijven die dan in Nederland geboycott zouden moeten worden, waar juist Arabische mensen werken, die hetzelfde betaald krijgen als Joodse mensen. En deze mensen, dat heet dan kolonisten, dat is tegenwoordig een woord geworden, dat zijn mensen die gewoon daar in nederzettingen wonen, want zij willen heel graag coöpereren, ze willen heel graag samenwerken. Ze willen heel graag samen leven ook.
Ja, van de westelijke Jordaanoever maken we even een sprongetje naar Nederland. Want afgelopen 15 mei waren er een aantal Nakba-herdenkingen in Nederland. Kun je uitleggen wat dat is, Nakba?
Ja. De Nakba, dat is het Arabische woord voor catastrofe of ramp of in ieder geval heel veel narigheid. Mm-hmm. Daar wordt mee bedoeld het moment dat op 15 en 16 mei dat er rond de 800.000 Arabieren Palestijnen uit Israël, zo is dan het frame, verdreven zouden zijn. Mm-hmm. Als gevolg, ja, waarvan eigenlijk, dat is een hele interessante die dan opengelaten wordt. Maar in het geval dat dat een ramp is, dat er op dat ogenblik hebben zij dus de altijd durende vluchtelingenstatus gekregen. Mm-hmm. En daar wordt dus gezegd, kijk eens het onrecht. 14 mei 1948, de stichting van de moderne staat Israël. En op 15 mei, kijk eens wat dit betekent met zoveel ellende dat deze mensen allemaal moesten gaan vluchten.
Ja.
Dat is het frame wat neergezet wordt. En onder andere in Amsterdam, in Arnhem en in Utrecht werden de burgemeesters ingeschakeld om daar iets over te zeggen.
Ja, nou, want het feit, zeg maar, dat is waar de ophef in de afgelopen dagen een beetje rond ontstond. Hè? Want naar aanleiding van de aanwezigheid van een aantal burgemeesters en wethouders bij die herdenkingen heeft het CJO, dat is het Centraal Joods Overleg, die hebben bestuurders opgeroepen om zich te onthouden van eenzijdige politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlisch conflict. Ja. En zich te richten op waarvoor zij zijn aangesteld, namelijk dus burgemeester zijn en wethouder zijn. Mm-hmm, mm-hmm. En het dienen van alle inwoners van hun eigen gemeente zonder onderscheid. Dus zij hebben een stevige brief gekregen van dat CJO, Centraal Joods Overleg, een soort koepelorganisatie van Joodse organisaties. Mm-hmm. Wat vind jij hiervan?
Sarah, ik zou, wat nu dus gebeurd is, mm-hmm. en wat we nu bespreken, ik zou dat echt dik willen onderstrepen voor de mensen die deze uitzending bekijken. Als je een voorbeeld wil hebben van totaal eenzijdig en daarmee ook onjuiste berichtgeving, is deze Nakba-herdenking. Ik wil nog best aannemen dat een aantal burgemeesters, onder mevrouw Halsema, niet helemaal goed geïnformeerd waren. Maar als zij letterlijk zegt herdenking van verdrijving van Palestijnen uit hun land tussen 1947 en 1949. Sindsdien decennia leven ze in vluchtelingenkampen en tegen Palestijnse Amsterdammers mogen er gerechtigheid, erkenning en vrede komen. Gerechtigheid. De feiten zijn deze. Er is een duistere figuur in die tijd. Dat was de groot mufti van Jeruzalem, Husseini. Die was vriendjes met Hitler. Mm-hmm. Wat er letterlijk gebeurde. Hij heeft meegewerkt aan het vermoorden van Joden in 1920 en op andere momenten. Hij heeft nooit geaccepteerd toen in 1947 het verdeelplan kwam. Nooit geaccepteerd dat maar enige Joodse staat zou kunnen komen. Terwijl in 1850 al de meerderheid van Jeruzalem Joods was. Hij heeft actief zich ingezet om eigenlijk de Shoah, de Holocaust, af te maken. Hij kreeg notabene, Arabische mensen kregen de mogelijkheid van het hebben van hun eigen staat. Het is afgewezen. Voor mij wat maar het is gelukkig, maar het is afgewezen. Vervolgens vallen 5 Arabische legers op 15 en 16 mei Israël aan. Stel je voor, je zou bijna zeggen het ellendige hoopje wat de Holocaust had overleefd. Ja. Door een godswonder hebben zij die onafhankelijkheidsoorlog gewonnen. Maar ze zijn de zogenaamde Westbank, Judea Samaria en Gaza en de Sinaï daarmee verloren. Ja. Tot 1967. Dat je zegt, wat een schande. En daarmee 2 dingen vergeet of bewust weglaat. Dat er een oorlog niet door Israël gestart aan vooraf ging. Daardoor gingen die mensen weg. Ze moesten soms vluchten, maar voor een deel was het een soort van, oké, we gaan weg, dan wordt Israël quote-unquote schoongeveegd. Ja. From the river to the sea. En dan kunnen we terugkomen. Ik vind dit oprecht, Sarah, een schande dat mensen, burgemeesters, burgervaders, burgermoeders zich daarvoor laten lenen. Mm-hmm. En dat er dan dus niet gezegd wordt wat de aanleiding was, de oorlog niet door Israël begonnen, met het doel om hen de zee in te jagen.
Je zegt het is eenzijdig.
Het is zeer eenzijdig en dat ze nog één ding ook niet noemen, dat in diezelfde tijd 850.000 Joodse mensen verdreven werden, mm-hmm, vervolgd werden, soms vermoord werden, ja, maar weggejaagd werden uit allerlei Arabische landen. Ja. Met andere woorden, niet dat dat één heeft het ander op, nee. Waarom wordt dat niet genoemd en hoe kun je je uit burgemeester, sorry voor mevrouw Halsema, en ik heb geen hekel aan die mevrouw, hè, maar hoe kan het dat uit een stad waar tussen de 60 en de 63.000 Joden op transport gesteld zijn naar Auschwitz, mm-hmm, vanwege de Endlösung, waar die mufti aan heeft meegewerkt op zijn manier, die vervolgens het werk wil afmaken, nu zo'n eenzijdig verhaal houden. Ja. En ik vind het belangrijk dat mensen dit tot zich nemen, zich daarvan op de hoogte laten stellen en dit gebruiken als argument. Weet je, in de lossing van Maria, daar staat, ik heb hem hier liggen, daar staat, er zegt Maria over de Heere God heeft het opgenomen voor zijn knecht Israël. Mm-hmm. Mogen we dat misschien ook doen?
Ja, nou ja, goed, wat jij net noemde, hè, over die verdrijving van de Joden uit de Arabische landen, ja, dat is ook wat het CJO, dus Centraal, mm-hmm, Joodse Overleg, ook noemde in hun brief, met, ja, hun kritiek op die burgemeesters. Mm-hmm. Maar het CJO zegt ook van deze anti-Israëlische narratieven, en ik citeer, deze anti-Israëlische narratieven hebben een directe en aantoonbare impact op de veiligheid en het gevoel van thuishoren van Joden in Nederland.
Precies.
Zie je dat ook zo?
Ja, zeer zeker. Je krijgt een constant bombardement. En opnieuw, mevrouw Halsema heeft ook mooie dingen gezegd over de Joodse mensen, zich veilig moesten kunnen voelen. En daarom snap ik er niets van dat zij dit doet en dat ze zich laat, sorry hoor, misbruiken voor mensen met een bepaalde agenda die de eenzijdigheid hiervan over het voetlicht wilden brengen. Ja. En dat vind ik heel triestig.
We gaan het hebben over Pinksteren, want aanstaande zondag is het Pinksteren. Dat betekent ook dat dit weekend het opwekkingconferentie is in Biddinghuizen. En daar spreekt onder andere Salim Shalash, een Arabische voorganger uit Nazareth, met een boodschap over de kerk en over Israël. En deze week spreekt hij in Nijkerk en dus op opwekking. Salim, welcome in our show. This week you're coming to the Netherlands. What are you going to speak about on your lectures that you're going to give?
Hello, everybody. I'm so excited to come and visit the Netherlands again. I'm coming with a message of love, message of reconciliation, that I will speak about reconciliation between Arab and Jews and how we can build bridges between these two nations, because this is the desire of the Lord.
Yeah, why is it so important for you to share this message with the audience?
It's very important because it's a very special testimony that I passed through. No one convinced me before about Israel and the nation of Israel. I grow with a lot of hatred for Israel and the nation of Israel from what I heard through the media and through the news all the time. And this hatred killed me personally. So I want to share a new message of love, message of reconciliation, message showing the truth that you will be set free, not them. And it's very important to understand that this is the time. Hatred is not an option.
Now, can you tell about your personal story, how this hate against Israel changed into love?
It's a long story that many people try to convince me about Israel and the biblical plan that God prepared for this nation. I didn't care. I didn't hear about them. I didn't want to listen. Even the hatred level reached that I'm not reading the Old Testament because it's a rubbish book. That what I've been taught until God reveals to me the truth through the book of Luke, chapter 15, the prodigal son and the eldest son. Through this story, God opened my eyes to see the truth, to see the Spirit of God changing my heart, melting, you know, this ice, these rocks, to become real heart that love Israel and the nation of Israel. And I will explain why. I'm not saying that Israel is perfect, but I'm saying that God is preparing a plan for his people. He's going to fulfill it with me or without me, but I want to be part of his plan. And I can discuss that with many people if they would like to.
Yeah, you're going to discuss this topic with the audience that is coming to your lectures. Now you are a pastor in Nazareth. That's the city where Jesus grew up. You want to bless in Nazareth. You want to bless the people of Israel, all the people of Israel. Why do you do that?
First of all, this is what the Bible asks us to do. And if we forget every doctrines and we remember what Jesus asked us in the book of Matthew 28, chapter 28, go to all nations. Are in the Jews nation? Yes, they are. And they are priority for God. What we are doing in our humanitarian aid center, we are building bridges between Arab and Jews. We have today 156 families coming every month to take their needs, not just food, clothes, shoes, hygiene products, and cleaning products, everything that we can help these families. At the beginning, they were taking everyone aside, Arab in one side and the Jews in one side. But today, they are waiting to
come together,
see another, you know, to spend time together, to speak together. And we can see that God is enlarging the ministry. This ministry that was started in 2009 with 20 families. Today, we are 156 and we are buying our new humanitarian aid center in Nofa Galil that gather Jews and Arab together and bring them as one family, one new man. And remember always Genesis 12:3, who bless you, Abraham, I will bless him.
Last question, Salim. What is the most important message that you want to share with the Christians in the Netherlands when you come here?
Please, please, please don't listen to the media. Media deceiving us. You want to know the truth? You know, I like the sentence that when you mention Nazareth, everybody remember, can something good come out of Nazareth? You know, the Bible said, come and see. And I want you to come and see how God is doing miracles, how God is gathering the family again. Don't listen to the media. Media is showing, you know, the bad news. But today, I'm advising everyone to listen, to read to the Word of God, to know the truth. He's coming back again. And we are witnesses. And we are witnessing Him today. And we are ambassadors for the kingdom of God. So remember always who you are and what is your message.
Thank you very much, Salim. And we are looking forward to hosting you here. Ja, Kees, we hadden het over Pinksteren. Opwekking is dit weekend ook. En het opvallende is bij de opwekkingconferenties al sinds jaar en dag, daar wappert naast de Nederlandse vlag ook heel trots de Israëlische vlag. Wat vind je daarvan?
Geweldig, geweldig. Overigens, opwekking. Ik word opgewekt als ik dan... Salam, Salim, zo hoor je. Dat vind ik fantastisch, Salim. Wat je ziet dat het evangelie vermag, hè? Dat vind ik zo mooi. En weet je dat die vlag, want dat was je vraag, daar hangt. Ik zag weer vanmorgen weer foto's van het vertrappen van de vlag van Israël. Mm-hmm. Ik zag weer foto's van hoe daarmee omgegaan wordt. En mag alsjeblieft opwekking in dit geval ook duidelijk een keus maken om naast de Nederlandse vlag de Israëlische vlag te laten wapperen. Dus ik ben er ontzettend dankbaar voor en ik prijs hun moed dat ze dat ook doen en dat ze daar ook niet van afwijken.
Nee. Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat Israël zo centraal staat op de grootste christelijke conferentie van Nederland?
Omdat op 14 mei 1948, daar was de stichting van de moderne staat Israël. Dat voor mij een van de allergrootste tekenen van de eindtijd was. Je ook de Bijbel als zodanig definieert. Het einde van de dagen. En dat je dus weet, het land wordt weer bewoond. Het wordt weer een Joodse staat. Maar daar staat een geweldige belofte bij over de openbaarwording van de Messias. Wij zeggen, Joden zeggen zijn komst, wij zeggen zijn wederkomst. En dat werkelijk de opwekking gaat worden, dat daar werkelijk hij gaat komen, de Heer Jezus Christus, dat is van het grootste belang om je dat te realiseren. Dat is onlosmakelijk opwekking met elkaar, revival met elkaar verbonden.
Ja, nou ja, je noemt het dan een beetje tussen de regels door, maar wat heeft Israël nou met Pinksteren te maken?
Het feit, het feest is interessant, het wekenfeest, Shavuot, dat het ook de eerstelingen waren. Dus we zitten met die verschillende kalenders, het valt niet altijd precies samen. Maar het is ook een feest waarbij je juist ook ziet dat voor zowel Israël als voor ons een enorme betekenis heeft, een hele diepe betekenis.
Ja.
En dat vind ik zo fantastisch, dat we hier daar eigenlijk ook in samenkomen. En dat we dus mogen denken eraan het feit van de Heer Jezus, hij komt terug. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg.
Ja.
En wat willen we nog meer, zou ik zeggen. Dus het is met onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ja.
Plus dat het ook iets, vind ik heel belangrijk. Weet je, de Pulitzer persprijs voor de beste foto werd gegeven aan meneer Sahid Al-Ghora. Die is persverdrager bij de New York Times. Die kwam met die foto die totaal onjuist bleek van die moeder, wel doorvoed, met dat kindje wat er heel moeilijk aan met dat ruggetje. Maar dat was een geboorteafwijking. Daar stond nog een broertje bij. Dat werd, die man met zijn reportages, werd de persfotograaf van het afgelopen jaar. Dat klopt niet, want er is een ander verhaal bij te vertellen. Dat kind was niet onder voeten. Dat is nu in Italië en het is opgeknapt.
Ja.
Ik vind het zo belangrijk dat we een keuze maken als christen, jongens. Wij willen staan voor een stuk gerechtigheid.
Ja.
Wat mevrouw Halsema in de toespraak zei, maar dan wil ik het op die
dan
manier
toepassen op een andere manier.
Ja, precies.
Ja. Nu kan je je ook voorstellen dat er misschien ook wel ongemak is bij mensen die de actualiteit volgen, die heel veel twijfels hebben over bijvoorbeeld het handelen van het Israëlische regering. Van ja, moet dat nou zo prominent, op opwekking, met zo'n vlag, met al die toeters en bellen, kan dat niet wat minder?
Ik maakte onlangs mee in een kerk dat een predikant bad voor Israël en dat hij daarbij de naam noemde van Benjamin Netanyahu.
De premier, ja.
De premier. In de zin dat hij bad, zoals hij ook bidt voor ons land en volk, en noem het maar op. Daar kreeg hij een berichtje over van wat hij nou aan het doen was. Stel je voor, lieve mensen, zou ik dan zeggen, wij mogen en moeten staan achter Israël. En waarom? Omdat er staat in Romeinen 11 dat wij geworteld en ingeënt zijn in het land, in het volk, in de belofte van God, in de Bijbel, in de Heer Jezus Christus. En dat een onopgeefbare band geeft. Dan staat er ook, wij mogen hen tot jaloersheid verwekken. Tot een soort, op een positieve manier, afgunst. Wij zijn verbonden met elkaar. Wij moeten dat volk, mogen het volk zegenen. Dat geeft zelfs voor hen een zegen en dat geeft voor ons een zegen.
Mm.
Je kunt, en laat je informeren. Ik heb zo even, ik zou er nog diverse kunnen geven, maar we laten dat even. Van de eenzijdigheid van de pers. Laten we alsjeblieft ons laten informeren van twee kanten. En lees dan ook de andere kant van de verhalen en dan zul je zien dat de enige functionele democratie in het Midden-Oosten niet alles goed doet. Daar hebben we ook zo even iets over gezegd. Maar het wel onderzoekt en vrede wil.
Mm-hmm.
En niets liever wil dan vrede.
Ja, ik ga jou zo meteen vragen om met ons gedeelte uit de Bijbel te lezen, maar daarvoor eigenlijk mijn laatste vraag. Wat zou iedereen die naar opwekking gaat moeten weten over Israël?
Dat wij,
en ook de christenen die niet naar opwekking gaan.
Ja, precies. Dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We hebben het wel eens over onze joods-christelijke tradities. Dat is enorm belangrijk.
Mm-hmm.
Maar dat het dus een geestelijk principe is. Dat we dus werkelijk met elkaar zo verbonden zijn als ingeënt zijn in de edele olijf.
Mm-hmm.
Dat we ons daar niet tegen moeten verheffen. Zo van, we weten het beter en je moet dit en dat. Dat hoort daarbij. Maar dat je je ook realiseert, en dat zei ik al zo even, dat wij getuigen zijn van iets waar de Bijbel over spreekt. Bijvoorbeeld Voorafgaand aan de belofte van de Heer Jezus over het zenden van zijn geest staat er, die vraag van de discipelen, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En ik spreek daar regelmatig over. In Handelingen hoofdstuk 1 wordt dat besproken. En dan zegt de Heer Jezus dat de tijden en de gelegenheden zijn in de volmacht van de Vader. En wij zijn de generatie die die tijden, het woordje chronos in het Grieks, het tijdpad, het woordje kairos, dat is het beste gelegenheid om iets te doen. Dus niet, okay, ik zal niet een associatie maken met een andere club. Maar in ieder geval, dat in de hand van de Vader is. Ja. En wij zien dat voor onze ogen gebeuren. Dus ik zou mensen zeggen, word wakker. Je ziet iets waar de profeten, al bijvoorbeeld Jeremia, 2700 jaar geleden over gesproken hebben. Dat er wordt gezegd in Jesaja, er komt een uittocht groter dan die van ooit uit Egypte. En het gebeurt voor onze ogen.
We leven in een bijzondere tijd.
Dat kun je wel zeggen.
Welk gedeelte ga je met ons lezen?
Ik ben gefascineerd. Kijk, als je het hebt over hemelvaart, wat we natuurlijk nu net herdacht hebben, dan moet je het altijd hebben, vind ik, over de wederkomst. En ik vind het zo mooi dat er wordt gesproken in het Bijbelboek Openbaring het volgende, omdat je dan weet wie je mag verwachten. Johannes hoort de stem en dan draait hij zich om. En dan ziet hij de verheerlijkte Jezus, de koning der koningen, de Heere der heren. En dan staat er, hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaar. En zijn gezicht was als de zon die schijnt in haar kracht. Johannes had Jezus ontmoet in zijn menselijke staat. Dus een godheid, godengelijk zijn tijdelijk afgelegd. En nu ziet hij de opgestane Heer en Heiland. En dan staat er, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. De glorieuze wederkomst van, sommigen zeggen Yeshua Mashiach, wij zeggen de Heer Jezus Christus. Dat is een moment waar ik zeer naar uitkijk.
Ja, zullen we daarvoor bidden?
Graag. Heere God, we danken u dat wij deze unieke generatie zijn die uw belofte, die u letterlijk duizenden jaren geleden gedaan hebt, tot vervulling zien komen. En Heer, het wordt steeds heviger en heftiger. Er zijn meer en meer conflictgebieden. Er speelt zoveel, Heer. En dan vind ik het zo schitterend dat als Johannes u dan ziet in uw verheerlijkte staat, dat in diezelfde hand waar u 7 sterren hield, dat u die rechterhand op hem legt en zegt, wees niet bang. Heer, dat mogen we ook in uw Heer Jezus van u horen. Niet bang te zijn. Het op te nemen voor uw land en volk. Heer, we hebben namen genoemd. Iemand als een Olaf Koens, Femke Halsema. Heer, Benjamin Netanjahu. Heer, wij bidden voor al deze mensen, Heer. We hebben geen hekel aan deze mensen. We bidden dat hun ogen mogen opengaan. En we bidden ook voor meneer Netanjahu en zijn regering. Heer, dat u hun wijsheid en inzicht wil geven. Heer, wij bidden om uw zegen voor Israël en uw zegen op de volken eromheen. Heer, wij bidden voor Iran. Heer, dat daar een werkelijke doorbraak zal komen. Heer, dat er vrede zal komen. Heer, wij bidden dat ook voor de vele christenen daar echt iets gaat veranderen, waardoor er vrijheid komt. En we roepen uit, kom Heer Jezus, kom haastig. Amen.
Amen. Kees, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En als u meer wil weten over de lezingen van Salim Sarraj uit Nazareth hier in Nederland, dan verwijs ik u graag voor de lezing in de omgeving Amersfoort naar onze website cvi.nl/agenda. Daar kunt u dus meer informatie vinden over de lezing en wanneer die precies is. En als u het interessant vindt om naar zijn seminar te gaan op Opwekking, dat vindt plaats op zaterdagavond om 10:00 s'avonds bij Opwekking. En als u daar meer over wilt weten, verwijs ik u graag naar de website van Opwekking. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.